Jongens en meisjes, we hebben net gezongen uit Psalm 66. Onder andere die zin over dat lijden en dat gelouterd worden door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Heb je enig idee, kinderen, wat daarmee bedoeld wordt? Zoals het zilver wordt beproefd. Nou, dan zou je een keer een bezoek moeten brengen aan een edelsmid die een voorraadje oud metaal, oud zilver of goud misschien wel gekregen heeft, ingekocht, oude sieraden. Hij wil het omsmelten om er wat anders van te maken en dan gaat het in een zogenaamde smeltkroes, wordt heel hoog opgestookt, het wordt vloeibaar op een hele hoge temperatuur, dat zilver gaat smelten en wat er in de loop van al die jaren dat die sieraden gedragen zijn aan vuil opgekomen is, onzuiverheden, dat komt er als het ware bovenop te liggen, het gaat drijven, het verbrandt misschien wel voor een deel, je kan er ook wat van afscheppen en je houdt uiteindelijk puur zilver over. Zo kan de Heer het met zijn kinderen ook doen, wilde Psalm 66 maar zeggen. Op een bepaalde manier hen zo bewerken dat wat er in hun leven aan genade is, dat dat zuiverder wordt. Dat er dingen afgaan die ze kwijt moeten. En ik had het over vuur. Dat betekent dus dat het wel eens een keer zo kan zijn dat dat pijn doet, dat dat moeilijk is. God kiest nog wel eens een keer voor de loutering van zijn kinderen en voor de reiniging van hun geloofsleven moeilijke wegen uit. Tegenslagen, ziekten, zorgen. Misschien ook wel wat die man ondervonden heeft in Johannes 9, een stuk onbegrip, een stuk eenzaamheid, vijandschap. Nou, dat heeft die man in Johannes 9 heel duidelijk ondervonden. En wie had dat nou eigenlijk verwacht, gemeente? Zeg eens eerlijk. Na de mooie dingen die we vorige week zondag hebben gehoord over zijn genezing en dat de Heere Jezus zei, mensen, dat die man zo'n ellendig bestaan heeft gehad, dat is allemaal alleen maar op dat de werken Gods nu openbaar zouden komen. Nou, daar heeft de Heere Jezus wat van getoond. En wat gebeurt er? Een moeilijk vervolg. Maar het wordt voor deze blinde gebruikt, deze ex-blinde moeten we inmiddels zeggen, tot zijn loutering. En we bidden en we hopen, gemeente, dat dat vanmorgen ook zo mag zijn voor mensen in ons midden. Op wat voor manier dan ook. Of u nog steeds blind bent, of dat u slechtziend bent. U heeft wel wat geleerd, maar u bent er nog lang niet. Of dat u alles het volle zicht mocht hebben op de Heere Jezus en zijn genade. Gemeente, dat het voor ons allemaal vanmorgen eens gebruikt mag worden. Als we als thema boven de prediking schrijven, het geloof in de smeltkroes. En dan begrijpt ieder kind nou wat dat betekent. Het geloof in de smeltkroes. We horen van dat geloof vier dingen. Dat is een beperkt geloof. Dat is een beproefd geloof. Dat is een beleden geloof. En het is een betwist geloof. Ik hoop dat je het kan onthouden, kinderen. Vier punten voor de verandering. Over het geloof in de smeltkroes. Een beperkt, een beproefd, een beleden en een betwist geloof. Nou, nog even terug naar vorige week zondag. Wat was er een ontzaggelijk wonder gebeurd in het leven van deze man die, ik weet niet hoeveel jaren al blind was en die ze al jaren bij die poort van de tempel hadden zien zitten. Mensen waren aan hem gewend geraakt, straatfiguur die er altijd zat, met zijn bakje wat hij ophield, opdat de mensen in hun barmhartigheid er wat in zouden gooien. Maar deze man is vanaf vandaag kerngezond gemaakt. Hij ziet Net als ieder ander. En dat is een groot wonder, gemeente. Let u op de reacties die je daar ook op ziet volgen. Bijvoorbeeld in vers 8 en 9. Die buren en die mensen die altijd door die poort gingen. En die man zat er altijd langs de kant van de weg. Die zijn niet voor niets zo verbaasd. En ze vragen zich af, is het hem wel? Is het echt waar? Want dat is toch eigenlijk niet mogelijk? Let u op de reacties. Ook in vers 18, als de fariseeën er inmiddels bijgeroepen zijn, en als ze die blinden er dan zelf ook nog eens een keer bij bepalen, of het nou wel echt zo is, bent u dan degene die blind geworden is, en als ze het hem niet geloven, dan roepen ze zijn ouders erbij, en dan zeggen ze, ja maar hoe zit dat nou eigenlijk, kunt u dat bevestigen, dat verhaal, dat dit uw zoon is, en dat hij voorheen altijd blind geweest is. Ze kunnen er niet over uit. Want dit is menselijkerwijs gesproken onmogelijk. Maar wat staat er in het evangelie ook alweer? Wat bij mensen onmogelijk is. Hoort u het, aangevochten ziel? Hoort u het, die vastgelopen is met uw eigen mogelijkheden, die niet meer weet hoe u bekeerd kunt worden? Wat er bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En let er nog eens even op hoe dat gegaan is bij deze man. Hoe dat nou ging, dat hij op het woord van Jezus zijn gezichtsvermogen teruggekregen heeft. Want daar liggen ook lessen in voor het ware geloof. Die man die moest naar Siloam met die dichtgesmeerde ogen. Alleen maar op de stem van de Heer Jezus. Doen wat hij zei, gehoorzamen aan dat bevel, al begrijp je niet wat je er moet gaan doen, en dan kun je niet inzien dat het wassen met water, want dat heb je je hele leven al gedaan, maar dat het op deze dag je genezing zal betekenen. Gemeente, wat is geloof? Niet redeneren, niet wantrouwig vragen, maar doen wat de stem van Christus zegt. En uitgaan. Ook in het vertrouwen dat hij het goed met je meent, al smeerde hij eerst je ogen dicht. Hij maakte die je bij wijze van spreken dubbel blind. Hij maakte het eerst nog erger dan het was. Uitgaan in het vertrouwen. Hij bedoelt het goed. Hij weet wat goed voor me is. Hij vergist zich niet. En zijn woord wordt altijd trouw volbracht. Dat is geloof. Zonder dat je eerst resultaat ziet. Want is dat niet vaak ons probleem? We hebben er zelfs een spreekwoord voor, kinderen. Eerst zien, dan geloven. In Johannes 9 is het precies andersom. Letterlijk. Eerst geloven en dan zien. Maar die man had, toen de Heere Jezus hem naar Siloam stuurde, wel opdracht om naar die vijver te gaan. Maar ik lees er niet bij dat hij ook opdracht had gekregen om vervolgens weer terug te komen bij de plek waar de Heere Jezus was. En waar moet je dan heen? Als je nou zo'n gigantisch wonder hebt beleefd, die man die komt uit Siloam boven water, druipend van het water, en hij ziet voor het eerst de zon. Hij ziet mensen om zich heen. Waar gaat die man nou het eerst heen? Nou, dat is natuurlijk voor de hand liggend wat hij dan doet. Dan gaat hij naar huis. Zo maak ik op uit vers 8. Als dan opeens de buren opduiken. En straks komen zijn ouders ook om de hoek kijken. We krijgen de indruk dat deze man vanwege zijn handicap altijd nog bij zijn vader en moeder is blijven wonen. Ik weet niet hoe oud hij inmiddels was. Maar hij gaat naar zijn vertrouwde omgeving. En daar valt voor de mensen die hem dus al zo lang kennen meteen op dat er wat met hem is. Een uitlegger zei, en u kunt zich dat wel voorstellen, iemand die dan op slag van blindziende is geworden. Je ziet aan zijn verschijning en zijn gedrag een heleboel andere dingen. Want die man die kijkt niet meer in het wilde weg, maar die kijkt je nou aan. Hij heeft een blik in zijn oog. En hij schuifelt niet onzeker over de weg. Nee, hij loopt nu met een rechte lijn en met een ferme pas naar zijn doel. Kortom, zijn hele verschijning is op slag anders. En vandaar dat die mensen in onzekerheid gaan verkeren. De buren en de mensen die hem altijd langs de straat hadden zien zitten, die zeggen, ja, maar is die het nou wel? Hij lijkt wel op hem. Hij lijkt wel sprekend op die man met dat bakje en met die handicap. Maar moet je kijken wat een verschil. Totdat de blinde zelf aan het eind van vers 9 een eind aan de onzekerheid maakt en zegt, ik ben het. Maar dat levert nog meer vragen op. Hoe is dat dan gegaan? Vertel er eens wat van. Wie heeft je dan genezen en hoe is dat dan precies in zijn werk gegaan? En wat hij dan in vers 11 zegt, gemeente, dat maakt een hoop duidelijk hoe die man er op dit moment, ik zeg op dit moment, aan toe is. Want kijk, die man weet een heleboel dingen van de Heere Jezus te vertellen. Hij weet zijn naam, dat is ook opvallend. Want dat had hij dus in ieder geval wel begrepen. Degene die mij al die opdrachten heeft gegeven en die uiteindelijk verantwoordelijk is voor mijn genezing, die heet Jezus, de mens, de man met de naam Jezus. Hij weet ook op wat voor manier de Heere Jezus hem behandeld heeft. Want hij weet van dat slijk, maar dat heeft hij natuurlijk ook op zijn eigen ogen gevoeld. En hij weet ook van dat bevel. En dat hij zei, je moet naar het badwater Siloam en was u. Hij kan heel wat over de Heere Jezus en over zijn werkwijze vertellen. Maar misschien wendt u mij al vooruit als u zegt, dominee, die man weet wel een hoop, maar hij weet ook dingen niet van de Heere Jezus. En dan let ik nog eens even op dat ene woord wat hij ook speciaal gebruikt in verzelf. Dat woord mens. De mens genaamd Jezus maakt de slijk. Dat de Heere Jezus meer is dan een mens, zegt hij op dit moment nog niet. Hij weet dat ook nog niet. Dat hij Gods zoon is en dat hij in één persoon twee naturen verenigt. Ja, straks helemaal aan het eind als hij de Heere Jezus weer ontmoet. Vers 35 tot en met 38. Dan komt hij daarachter, maar dat weet hij op dit moment nog niet. Trouwens, wat hij straks in vers 17 van hem zegt, hij is een profeet, dat weet hij op dit moment in vers 11 ook nog niet. Dat is straks aan het eind van die eerste discussie met de fariseeën. Kortom, gemeente, en dat moet u dus goed in de gaten hebben, deze man is wel genezen. Hij is verlost van zijn blindheid, van die handicap met zijn ogen. Maar geestelijk gezien heeft hij nog niet het volle zicht gekregen. Hij heeft wel een bepaald soort geloof. Hoe zullen we dat nou noemen in vers 11? Vindt u het goed als ik dat wondergeloof noem? Want hij heeft iets ervaren van de wondermacht van de Heere Jezus. Maar met wat hij hier van de Heere Jezus beleidt, kan die man niet sterven. De mens kan daar de eeuwigheid niet mee aandoen. Als die weet van een mens genaamd Jezus die slijk maakt en die je naar Siloam stuurt. Dat is wel geweldig dat je dan kan kijken. Maar daar kun je niet mee sterven. Daarvoor heeft hij meer nodig dan gewoon zicht in zijn ogen. En daar ligt een eerste les in voor mensen in onze gemeente die even ver zijn als die blinde in vers 11 is. Want dat kan. Dat kan vandaag zo zijn. Mensen die misschien wel geopereerd zijn. En die ook als ze ernaar gevraagd worden niet zouden kunnen vertellen over hoe de Heere ze heeft geholpen en ondersteund, rust gegeven toen de operatie aanbrak, vertrouwen op zijn macht, op zijn goedheid. En je mocht er doorheen komen en je mocht er ook van zeggen, dat heeft de Heere gedaan, hij is goed voor me geweest. Of misschien een heel andere situatie, je bent samen op een punt in je leven gekomen, je mocht een jubileum vieren. Je was 40 jaar getrouwd, 50 jaar, misschien wel langer, 60 jaar. En je zegt als er naar gevraagd wordt, dat is allemaal goedheid van de Heer. Hij heeft ons al die jaren gespaard en bewaard, gedragen en verdragen. We hebben moeilijke tijden gekend. We hebben ook wel eens een keer crisissen meegemaakt. We hebben ook wel eens een keer gedacht, hoe moet het nou? En toen kwam de Heer toch weer met een venster wat hij opende terwijl alle deuren dicht zaten. Soli Deo Gloria zet je dan op de kaart. Nou, er kunnen allerlei tijdelijke zegeningen in het leven genoten worden, gemeente. En het is groot om de Heere ervoor te erkennen. Maar zult u er geen grond van maken? Want je kan niet sterven met een geslaagde operatie, hoor. Je kan God niet ontmoeten omdat je 50 jaar getrouwd bent. Je hebt waar zaligmakend geloof nodig. En dat geloof ziet meer in Jezus dan de mens Jezus. Dat is toch niet genoeg, gemeente, dat voelt u toch wel. Dan moet de mens hem kennen als borg, als zaligmaker, als Christus. En hoe gaat een mens dat nou kennen? Nou, dat is Gods werk, gemeente. En houdt u dat in de gaten, ook bij de overdenking van Johannes 9... We vergeten niet wat de Heere Jezus aan het begin van dit gedeelte gezegd heeft in vers 3 over de werken Gods. Denk niet dat dat afgelopen is in vers 7. Denk niet dat dat nou alleen maar sloeg op dat badwater Siloam en op dat die man weer kon kijken. Dat is het begin van de werken Gods in zijn leven. Maar God werkt door. Daarom zijn we ook nog niet uitgeprekt over Johannes 9. Er moet nog veel meer met die man gebeuren. Tot en met vers 38, waar die op de grond valt en de Heere Jezus als Heere Jezus gaat aanbidden. Nou, op weg naar dat moment gaat de Heere die man beproeven. Zo moet u vers 8 tot en met 23 lezen. Waarom gebeurt dat allemaal? Waarom is dat nou nodig, al dat gediscussieer en al die ontmoetingen met al die mensen? Dat is nodig om die man van vers 1 tot en met vers 38 te leiden. Om hem te beproeven. En hij wordt ook beproefd. Ik noem u vier dingen waarin blijkt dat deze man toch wel heel erg op de proef gesteld wordt. En let er dan eerst eens even op, kinderen. Want dat hadden we eigenlijk niet gedacht. Als die man thuis komt en hij kijkt recht uit zijn ogen en hij is zo blij en hij is helemaal veranderd, die man zijn leven begint opnieuw, dat er niemand in heel Johannes 9 te vinden is die hem feliciteert. Heb je daar al erg in gehad? Ze gaan discussiëren, ze gaan informeren, ze gaan debatteren, maar ze gaan niet feliciteren. Niemand. Wat vreemd eigenlijk. Maar er is niemand, ik kan het tenminste niet uit de tekst opmaken, zegt u het maar als u het wel ziet, maar ik kan het niet zien. Dat er iemand blij is, dat er iemand die blind geboren was kan kijken. Ik kan er allemaal over vragen. En onder al die vragen voel je steeds weer dat wantrouwen. Vooral als dat verhoor aanbreekt van die fariseeën waar ze met hem mee naartoe gaan om hem te laten onderzoeken. Dan is er geen vreugde bij het Sanhedrin of bij de mensen die daarvan afgestuurd zijn. Er is een probleem ontstaan. Help, er is iemand genezen. En u voelt natuurlijk wel aangemeten hoe dat komt, dat die mensen dat als een probleem zien. Want daarom wordt er natuurlijk in vers 14 bij gezegd, op wat voor dag dat is gebeurd dat de Heere Jezus dit wonder heeft gedaan. Dat is gebeurd op de Sabbatdag. En er staat in vers 14 bij waarom dat een probleem is. Want er zijn twee dingen aan de hand met dat wonder. Hij maakte slijk als het Sabbat was. Nou, dat is een probleem. U vindt van niet misschien. Maar in de Talmud, in het oudste deel van de Talmud, de Mishnah, staan 39 activiteiten die een mens niet mag doen op de Sabbat. En er staat onder andere bij, je mag niks kneden op de Sabbat. Nou, deeg niet. Maar daar valt blijkbaar dit ook onder, hebben de uitleggers gezegd. Wat de Heere Jezus daar gedaan heeft, Toen hij dat mengsel maakte op de grond, dat was een verboden activiteit op Sabbatdag. En er komt nog een tweede verboden activiteit bij. Hij had slijk gemaakt en zijn ogen geopend. Mag dat dan niet? Mag een dokter iemand niet helpen die een probleem heeft, al is het Sabbatdag? Jawel, zegt de Talmud. Een dokter mag wel iemand helpen als er acuut levensgevaar is. Maar dat is niet zo bij die man. Die man is misschien al 30 jaar blind. Had Jezus niet een dag kunnen wachten? Natuurlijk had hij een dag kunnen wachten. Die man had nog wel een dag langer het kunnen uithouden. Maar nou zitten ze met een probleem. En dat voedt het wantrouwen. En dat zorgt voor een grimmige sfeer. En geen blijdschap. Je zou je bijna als ex-blinde schuldig gaan voelen. In de derde plaats, gemeente, ook een stuk beproeving. Er hangt al die tijd, al die momenten dat er wordt gevraagd en zo, hangt er een geestelijk zwaard van Damocles boven die man zijn hoofd. En dat merk je pas als de ouders van deze man erbij geroepen worden en als die zich zo merkwaardig op de vlakte houden en ze durven bijna niet te antwoorden als er wat wordt gevraagd. En dat komt achteraf, horen we, omdat er onder de Joden al bepaalde besluiten gevallen zijn in zaken Jezus van Nazareth. Als iemand zegt dat hij Jezus van Nazareth volgt en zegt dat hij de Christus is, dan wordt zo iemand in de ban gedaan. Uit de synagoge gezet. En dat is ook iets gemeend, en dat is een vierde beproeving, wat tussen die ouders er eigenlijk toe brengt om die man helemaal aan zijn lot over te laten. Ze gaan niet om hem heen staan, ze gaan niet bij hem staan en ze gaan hem niet bijvallen en ondersteunen. Je zal het maar horen, gemeente, dat je eigen vader en moeder als het ware een paar stappen achteruit doen uit vrees voor de Joden. En als ze zeggen, nou ja, als u het per se wil weten, hij is oud genoeg, vraag het hem zelf. U zegt, dat is begrijpelijk, ik noem het een koude douche. Dat ook je ouders, je eigen vader en moeder uit vrees voor de Joden je alleen laten. Nou, gemeente, dat is dus heel wat bij elkaar. In plaats van vreugde, wantrouwen. In plaats van een warme deken, een koude douche. Isolement. Het dreigt ook al wat ze straks in vers 34 echt gaan doen. Dat die man er echt uitgegooid wordt. Geëxcommuniceerd, omdat hij zei dat hij wat in Jezus zag. En over Jezus gesproken, gemeente. Dat is ook niet zo makkelijk, hoor, als je nou in zo'n situatie terechtkomt. En de Heere Jezus is er op dat moment ook niet bij. Ja, wij weten natuurlijk wel, die man is geen moment uit de gedachten van de zaligmaker geweest. Maar wist die man veel? Zulke dingen kent u in uw eigen leven misschien ook wel. Naderhand mag je wel beleiden en ervaren, de Heere wist van me af en hij was erbij en hij heeft me vastgehouden. Maar dat weet die man op dat moment niet. Jezus is helemaal niet in de buurt. En waarom gaat dat nou zo? Waarom moet dat nou zo verder gaan in Johannes 9? Ik geef op die vraag, gemeente, twee antwoorden. En het eerste antwoord komt uit de richting van de fariseeën. Weet u waarom dat zo moet gaan? Omdat hier blijkt wat er gebeurt als een mens met zijn eigen godsdienst in aanraking komt met Jezus Christus. Als je een godsdienst hebt die uit de mens is, en de Heere Jezus komt te dicht in je buurt, of je krijgt met zijn werk te maken, dan krijg je problemen, gemeente. Dan krijg je ergernissen. Want je hebt net alles op orde in je leven. En dan komt hij je eigen gerechtigheid ontmaskeren. Wie wil dat nou? Je hebt net je leven ingericht en je kan jezelf handhaven. Tegenover God en mensen denk je op eigen benen te kunnen staan. En dan komt de Heere Jezus. En dan komt het afkeuren. Je hebt jezelf zo geestelijk hoog staan. En misschien de andere mensen ook wel. En dan komt Jezus in de buurt. En hij laat blijken dat hij je maar een dwaas en klein en nietig en zondig schepsel vindt. Gemeente, dat brengt ons ook vanmorgen tot de vraag die we vorige week ook gesteld hebben. Wie is de Heere Jezus voor u, voor jou? Je kunt je daar vanmorgen weer aan toetsen. Word je er blij van als die in de buurt komt? Springt je hart van vreugde op als er iets over hem gepreekt wordt? Vind je het goed als hij groot gemaakt wordt en alles van jou wordt afgekeurd? Dan word je een beetje zenuwachtig als dat soort dingen worden gezegd. En past die er eigenlijk niet in de godsdienst die je voor jezelf hebt geschapen, die je zelf op touw gezet hebt en waar je alles zo keurig op orde hebt gebracht. En dan komt Jezus erbij en het is net een puzzel met één stukje te veel. Hij past er niet in. Het vormt een probleem als de Heere Jezus bij je aan de deur klopt. Gemeente, wie is hij voor u? Middelpunt van uw verlangen? Of rots der ergernis en steen des aanstoots? Ook als die zo'n kinderlijk geloof gaat vragen, zoals die bij de blindgeborene gevraagd heeft. En je wil van alles wel doen. En je zou van alles wel willen beoefenen. Als het kan, heel ingewikkeld. Maar niet kinderlijk vertrouwen. Dat niet. En als het gaat, gemeente, over... Als het gaat over de beoefening van de geboden van God, zoals bijvoorbeeld dat Sabbatsgebod. Oh, je zou allerlei regels willen houden. Je zou het allemaal helemaal precies willen uitkienen. Maar dat nou de liefde de norm van de wet blijkt te zijn. Dat zijn liefde de vervulling van de geboden blijkt te zijn. Gemeente, dan heeft de mens een probleem. Ja, Johannes 9 bewijst ons weer dat hoe godsdienstig een mens ook mag zijn, hij mag er lid van Sanhedrin mee geworden zijn, maar het bedenken des vleeses, ook van het godsdienstige vlees, is vijandschap tegen God. Het wordt ons nog weer eens gepreekt om je eraan te ontdekken. En dat je ermee in de schuld komt en dat je zegt, o God, zo godsdienstig. Maar wat ben ik nog een arme stakker. Wilt u mij licht van boven schenken? En dat is het ene antwoord op de vraag, waarom moet het zo gaan? Vanuit de fariseeën is dit allemaal begrijpelijk. Zo ga je om met zo'n probleem dat iemand op de Sabbat genezen wordt. Maar nou is er nog een ander antwoord. Beproefd geloof bij God vandaan. Waarom moet dit nou bij God vandaan zo gaan? Nou gemeente, de werken Gods moeten openbaar komen. Hij gaat deze blindgeborene vandaag, als alles achter de rug is, zaligmakend geloof schenken. Hij gaat hem helemaal kennis laten maken met de Heere Jezus als zijn borg en zaligmaker. Maar daarin past de weg van beproeving en tegenstand. En dat komt, jongens en meisjes, ik gebruik maar even een beeld uit de Bijbel zelf, omdat God werkt als een wijngaardenier. Dat is iemand met zo'n hele wijngaard vol met druivenplanten, wijnstokken, ranken. En als er nou eens een keer zo'n rank is, die begint een beetje vrucht te dragen. Het gaat de goede kant op, het moet nog wel rijpen, het moet nog wel groeien. Wat gaat zo'n wijngaardenier nou doen met zo'n rank? Gaat hij hem aaien? Gaat hij hem koesteren? Gaat hij lief tegen hem praten? Nee, hij pakt een of andere schaar en hij gaat eraan knippen. Johannes 15, die vrucht draagt, die reinigt hij opdat hij meer vrucht draagt. Deze man, gemeente, is begonnen vrucht te dragen, want hij heeft al iets gezegd over wie Jezus voor hem geweest is en wat hij allemaal wel niet bleek te kunnen. Maar die man is er nog niet. En nou moet die man groeien in het geloof en dan moet hij beproefd worden, gelouterd door het lijden, opdat hij meer vrucht draagt, opdat hij meer kennis van Christus zou krijgen. En dan gaat de schaar erin. Pijnlijk, maar met een positief doel. En vergis u niet, De wijngaardenier weet wel wat hij doet, gemeente. Je kan wel eens een keer vragen van, is het niet te erg? Gaat het niet te diep? Is de beproeving niet te pijnlijk? Kan dat allemaal wel leiden? Gaat dat geloof van die man nou niet helemaal de grond in? En dat het straks helemaal niet meer overblijft, als nou ook nog de dreiging komt dat hij misschien wel uit de synagoge geworpen wordt? Kan die man er wel tegen? Stel je voor dat hij nou net als zijn ouders gaat doen, zich op de vlakte houden. Omdat het allemaal zo ernstig wordt. Oh, dit had ik niet gedacht toen ik over Jezus begon. Sorry meneer, ik zal hem niet meer noemen. Wat is het resultaat, gemeente, van de beproeving? Nou, weet je wat Paulus daarover heeft gezegd? Dat God, als die een mens beproeft en dingen op zijn schouders legt, dat hij dan precies weet, op de gram nauwkeurig zou ik zeggen, wat iemand kan dragen. 1 Korinthe 10 vers 13. Zoek het maar op. God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking de uitkomst schenken, zodat gij er tegen bestand zijt. En dat blijkt in Johannes 9. Die man kan er tegen. En hij zakt niet in, maar hij mag aan het eind van dit hoofdstuk wel zingen wat we vorige keer ook gezongen hebben. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik nog eens wat zou leren. Nou, zegt u, dominee, laat dan eens even zien wat dat dan is, wat er aan het groeien is. Want u hebt het daar elke keer over. Die man moet groeien in het geloof. Maar is dat dan merkbaar? Ook al voor vers 35, 38. Dat er voortgang, progressie in zit. Die man leert wat. Nou, vergelijkt u dan eens even nog vers 11 met vers 17. Dat is toch ook al een stukje groei. Hij heeft eerst beleden dat hij geholpen is voor een lichamelijke kwaal door een mens met de naam Jezus. En vervolgens hebben ze hem bij leden van het Sanhedrin gebracht. Hij is overhoord, hij is verhoord. Hij heeft ook gezien en gehoord hoe dat allemaal overgekomen is bij die mens. En dat dat voor een stuk verwarring heeft gezorgd. Want al die farizeeërsgemeenten, die zijn op een gegeven moment helemaal in de war. De ene zegt tegen de andere, het deugt wel. En de ander zegt, het deugt niet. Iemand die op de Sabbat werkt, moet een zondaar zijn. Ja, maar als iemand nou zo'n wonder kan doen, hoe kan dat dan als God met hem niet zou zijn? Waar haalt hij dan de kracht vandaan? Grote verwarring. Dus de farizeeërsgemeenten zien er steeds minder van. Wat ze er nou van moeten denken. En terwijl die mensen steeds minder zien, gaat die blinde steeds meer zien. Die gaat, terwijl die aan het luisteren is en het allemaal op zich inneemt, op zich in laat werken, gaat die steeds duidelijker zien, die Jezus die mij geholpen heeft. Ik heb net wel gezegd dat hij een mens is. Maar nou ik die discussies van die fariseeën aanhoor en er nog eens over nadenk, hij kan natuurlijk niet een gewoon mens zijn. Inderdaad, hij moet bij God vandaan komen. Gezondene van God moet hij zijn. En hoe noem je zo iemand, kinderen, die een gezondene is, die bij God vandaan komt, die niet met zichzelf komt, maar die met het gezag van God spreekt en handelt? Wie is dat? Wat is dat voor een ambt? Hij is een profeet. Dat is een stukje groei. Ook al omdat de blinde zich begint te realiseren. En heeft u zich dat al bedacht? Dat die dingen waar hij zelf intussen wat van heeft meegemaakt. Blinden ontvangen het gezicht. Dat in de profetieën van het Oude Testament gekoppeld wordt aan een hele bijzondere profeet. Jesaja 35 vers 5, dat hoort bij de komst en het werk van de Messias. En zo, gemeente, begint van stap tot stap het geloof van deze man te groeien. En weet u wat intussen zo mooi is? En dat is het derde waar we vanmorgen op letten. dat terwijl hij bezig is dingen van de Heere Jezus te ontdekken, dat hij zo vrijmoedig is om van hem te vertellen. Ik zei net al, het is wat dat betreft een heel ander verhaal als met zijn vader en moeder. Die mensen die zijn vreselijk bang voor wat de Joden allemaal kunnen gaan doen. En ze weten ook van die maatregel, als Jezus de Christus is en dat is je belijdenis, dan ga je eruit in de ban. Maar deze man, gemeente, hij is heel vrijmoedig. Hij was het al in vers 11 tegenover de buren. Maar na al die discussies met de Farizeeën en dat rumoer wat ontstaat tussen die schriftgeleerden, dan merk je niet dat die man terugtrekkende bewegingen maakt en dat hij het afzwakt. Hij zegt het nog sterker. Hij zegt het ronduit. Hij is een profeet. En gemeente, dat is toch ook wel leerzaam. Want wat wij net uit Psalm 66 gezongen hebben, dat ging niet alleen maar over het zilver wat wordt beproefd en het louteren van God in het leven van zijn kinderen. Het ging ook, weet je dat vers nog, kinderen? Vers 8 zongen we ook. Ging het over het getuigen achteraf van wat God dan met je heeft gedaan. Hoort wat mij God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En je ziet in het leven van deze man dat dat inderdaad gebeurt. Komt, luister toe. Of je nou God gezin bent of niet. Of je nou te goeder trouw bent of te kwader trouw. Maar luister toch maar toe. Wat ik heb meegemaakt. Bij God vandaan. Weet u wat Matthew Henry daarvan heeft gezegd? Wie bijzondere blijken van Gods macht en goedheid heeft ervaren, in tijdelijke of in geestelijke dingen, moet ten allen tijde bereid zijn zijn ervaringen te delen met anderen, tot Gods eer en tot heil van de naaste. Nou gaat u het maar eens nagemeten. Dat kan ik dan niet voor u preken, dat moet u dan zelf zeggen. Ik had het net over operatie en ik had het over een jubileum. Je kan nog andere dingen opnoemen. God heeft geholpen, God heeft gespaard, God heeft je doorgeholpen. Heb je er wel eens wat van mogen zeggen? U zegt het is niet genoeg, dominee. Nee, dat is waar, dat heb ik net ook gepreekt. Het is niet genoeg, ik kan er niet mee sterven. U zegt ik heb nog niet alles geleerd, dominee. Het is maar een begin. En het is waar, dat heb ik net ook gezegd. Wees er niet tevreden mee. Maar hoewel het nog niet af is en het nog niet genoeg is, mag je toch wel zeggen dat God goed is voor een slecht mens? Dat kun je dan toch wel zeggen. Je hoeft er niet bij te zeggen, ik heb het nou. En hier hoop ik op af te reizen en hier kan ik mee sterven. Dat hoef je allemaal niet te zeggen. Maar wat je nou gekregen hebt, mag een ander daar nou ook eens van horen? Dat God barmhartig en langmoedig en trouw geweest is. Al waren het je kinderen, je kleinkinderen. Jongens, wie heeft lust de Heere te vrezen? Want weet je wat opa heeft ondervonden? Allerhoogst en eeuwig goed, dat is de Heere. En zeker als een mens geestelijke zegeningen heeft ontvangen. Niet alleen maar die operatie. Niet alleen maar dat je een nieuwe baan hebt. Niet alleen maar dat je geslaagd bent. Niet alleen maar dat je gespaard bent. Maar als je eens wat onder een preek gekregen hebt. Als je eens wat aan de tafel gekregen hebt. Als je eens wat uit het woord in de binnenkamer ontvangen hebt. En God bevestigde zijn eigen woord. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat we van die man in het belijden van zijn geloof trouwens ook kunnen leren. Hij zegt niet meer dan wat hij tot dat moment geleerd heeft. Dat is ook een les. In die zin is hij natuurlijk heel eerlijk in vers 11. De mens Jezus, meer wist hij niet van hem. Maar hij vertelt wat hij van hem weet. In vers 17 vertelt hij ook wat hij van hem weet. Inmiddels ziet hij er meer in. Hij is een profeet. Aan het eind van het hoofdstuk aanbidt hij hem als Gods zoon. Maar hij gaat elke keer niet verder dan wat hij op dat moment van God heeft geleerd. Dan zullen wij dat ook niet doen, gemeente. Ik zeg het misschien een beetje populair, maar trek dan maar niet een te grote broek aan. En overschreeuw jezelf niet. En durf ook maar eens te zeggen, als ze het naar vragen, wat die blinde in vers 12 zei. Dat is ook wel een kunst. Om dan ook te durven zeggen, mensen, ik weet het niet. Ik heb bepaalde dingen geleerd van God, maar als je nou daarna vraagt, ik hoop er nog wel eens wat van te leren, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Eerlijkheid in het geestelijk leven is een groot goed, gemeente. En doet soms zo weldadig aan. Ik las, dat wil ik u wel vertellen, jaren geleden een keer iets waar ik aan moest denken bij de voorbereiding van deze preek. Het was een heel oud schriftje waarin een gedeelte van de notulen van een klassus was terug te vinden. Het was nog handgeschreven, het was jaren oud, uit de jaren 50. Je wordt scriba van een klassus en je krijgt de papieren in huis en je gaat bladeren in oude boeken. En toen kwam ik bij een klassus examen van een kandidaat die ergens in de jaren 50 geëxamineerd was. En er was een kort verslagje van gemaakt. Hoe was dat nou gegaan? Hoe kwam die jongen over? Wat zei die? En zomaar in één bepaalde zin, gemeente. Ik heb het nooit vergeten. De kandidaat zei wat hij wist. En hij zei niet wat hij niet wist. Nou, als we nou zo, gemeente, over ons geestelijk leven mogen spreken. Doet de blind geboren ook. Hij zegt wat hij weet. En hij zegt niet wat hij niet weet. Maar hij is wel bereid tot het afleggen van verantwoording. En dat heeft bijvoorbeeld de apostel Petrus in een van zijn brieven ook ergens gezegd. Wees altijd bereid om rekenschap te geven van de hoop die in u is als mensen ernaar vragen. Zelfs als mensen er met verkeerde bedoelingen naar vragen. En dat is toch kennelijk hier het geval in Johannes 9. Het is niet met de beste bedoelingen dat ze van alles van hem willen weten. Het is om uiteindelijk de Heere Jezus te pakken te krijgen. Maar hij doet dan toch belijdenis. Ze mogen hem alles vragen wat ze willen. En voor zover die het weet, zal hij ze antwoorden. Gemeente, als die blindgeborene dat al wenst te doen, terwijl mensen geen goede bedoelingen hebben, zullen we het dan ook doen als mensen het wel met de goede bedoelingen vragen? Want daar moest ik ook aan denken. Kijk, die mensen die daar in Johannes 9 opgetrommeld worden, die fariseeën, die hebben in zekere zin geen privébelangstelling voor die blindgeborene en voor de Heere Jezus, maar dat is ambtelijk werk. Ze zijn de leidslieden van het volk en ze worden ambtelijk geroepen een onderzoek in te stellen naar een genezing op de Sabbat. Nou, de manier waarop ze daarmee omgaan, gemeente, we gaan daar natuurlijk geen pleidooi voor voeren, dat is helemaal verkeerd. Die mensen hebben een hekel aan de Heere Jezus. Maar ambtsdragers kunnen wel eens vaker geroepen worden tot onderzoek van dingen waar de Heere ze bepaalde verantwoordelijkheid voor heeft gegeven. En zo kunnen de ouderlingen het op huisbezoek natuurlijk ook wel eens vragen. Wat zegt u nou van de Heere Jezus? Wie is hij dan voor u? En als u zegt dat hij iets voor u betekent, hoe is dat dan gekomen? En als u ook de behoefte had om zijn dood te verkondigen aan het heilige avondmaal. Lieve zuster, beste broeder, vertel nou eens hoe dat gegaan is. Mag u het nou ook zeggen, in alle eenvoud, in alle vertrouwen, hoort wat mij God deed ondervinden. Of klap je dan meteen dicht, haal je de brug op en heb je meteen een stuk weerstand. Want gemeente, dat zou natuurlijk geen goed teken zijn. Als er ook maar iemand wat vraagt, ook ambtelijk wat vraagt, van hoe is dat nou gegaan met Jezus? En je wil niet getuigen. En je wil niet rekenschap afgeven. Echt geloof, gemeente, u moet dat maar onthouden, is altijd geneigd om zich te laten onderzoeken. Dat kun je in Psalm 26 horen, beproef vrij van omhoog. Je kan in Psalm 139 horen, doorgrond, men ken mijn hart, o Heer. En hoe werkt het vandaag nog? Echt geloof, die schuwt het zelfonderzoek niet, maar dat zoekt het op. En dan kan er nog wel eens een goed gesprek ontstaan, gemeente. Ook als het dan mag blijken, wat die ene vertelt en wat die andere hoort, dat hebben ze allebei meegemaakt. Gemeente, tenslotte, want we moeten alweer naar het eind van de preek. Nog een vierde punt. Dat geloof van die man in Johannes 9 was een beperkt geloof, een beproefd geloof, een beleden geloof en een betwist geloof. En dan nog even naar die discussie met die fariseeën. Dat is ook wat geweest. Dat die mensen, die commissie zullen we zeggen, het verhaal aangehoord heeft. En terwijl ze dat allemaal van die blindgeborenen hebben begrepen, gaan ze onder elkaar ruzie maken. En ze blijken het niet eens te zijn. En voor zover ik het begrijp, heeft iedereen dat aan kunnen horen. Dat er twee tegengestelde meningen ontstaan. En om het even heel plechtig te zeggen, die twee meningen worden allebei gestoeld op twee sluitredenen. Dat is een ouderwets woord, jongens en meisjes, voor een redenering. Want de ene redenering staat in vers 16a. Deze mens is van God niet, want hij houdt de Sabbat niet. Dat is de ene redenering. God heeft de Sabbat ingesteld. Een mens heeft iets gedaan wat op de Sabbat niet mag, dus hij kan niet bij God vandaan komen. Dat is redenering nummer 1. Maar de tweede redenering vindt u ook in vers 16. Hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? Hij heeft een teken gedaan, daar heb je Gods kracht voor nodig. Jullie zeggen dat hij een zondaar is. Maar zondaren, dat zijn geen mensen. Mensen die speciale zonden bedrijven, die los van God leven, die staan niet in contact met de hemel. Die krijgen die speciale kracht van God. Dus als je die twee dingen optelt, kom je weer bij een bepaalde conclusie uit. Dat kan dus niet. Iemand kan niet in zichzelf, op eigen houtje, zulke dingen doen. In elk geval, gemeente, voor de blindgeborenen wordt het volstrekt duidelijk. Met dat de Heere Jezus via dit wonder in de buurt komt van het Sanhedrin, ontstaat er tweedracht. En dat is overal waar de Heere Jezus verschijnt, gemeente. Heeft hij het zelf niet gezegd? Ik ben hier gekomen om vrede te maken. Maar als ik op aarde verschijn, dan komt er tweedracht. Zelfs in huisgezinnen, in families, tussen vrienden. Er komt oneenigheid, want Jezus is een persoon die scheiding maakt. En daar staan ook gemeenten waar we dan in onze preek van morgen nog even aandacht voor willen vragen. Want zo gaat het onder de preek van morgen dus ook. En let er dan goed op aan welke kant u staat als straks het amen van deze preek klinkt. Je kan de massa aan je kant hebben. Je kan de regels aan je kant hebben. Je kan zeggen, ik zit in het Sanhedrin. Ik ben de geestelijke autoriteit hier. Je kan een onberispelijk kerkmens zijn waar niemand een vinger achter kan krijgen. Maar je kan wel door de mand vallen als ze over de Heere Jezus beginnen en over vrije genade en over arme zondaars bestaan en over onverdiende gunst en je ergert je kapot. Met eerbied gezegd. Je valt door de mand, want hij is een rots der ergernis. En ziet u, gemeente, die scheidslijn, die valt niet bij uw gedrag, die valt niet bij uw positie in de kerk of in de maatschappij, die scheidslijn valt bij de persoon van Christus. Daar valt de scheiding. En daarom nog één keer die vraag. Wat dunkt u van de Christus? Is hij een struikelblok of is hij de liefste? En als het nog een struikelblok mocht zijn, de prediking van de Heere Jezus, gemeente, bekeert u dan. Opdat u niet voor eeuwig over hem struikelen zult en voor eeuwig in de duisternis zult blijven. En mocht u iets in hem gaan ontdekken wat u nooit in hem zag. Ook kijk, dan valt het niet mee om vanwege zijn werk alleen te komen staan. Want dat kan in de kerk vandaag ook. Het kan zijn te midden van mensen van wie je dacht dat ze je begrijpen zouden en ze snappen je niet. En er komt geen warme deken, maar een koude douche. Je verwacht vreugde en je ontmoet wantrouwen. Maar denk dan nog maar één keer aan die wijngaarden neer, gemeente. Die wijngaarden neer weet wat voor de ranken goed is. En hij gaat net zo lang door met snoeien en met knippen, totdat de vrucht volstrekt gerijpt is. Hij blijft werken aan zijn kinderen totdat zijn eer volkomen is. En terwijl de werken Gods steeds meer openbaar komen, houdt hij door zijn kracht ook zijn volk in stand. Ze ontmoeten wel allerlei weerstand, allerlei beproeving, allerlei onbegrip. Maar wat je staande houdt is de wetenschap. God in Christus is mijn heil. En hij houdt mij vast. Amen.